Ik wil graag beginnen met gebed. Vader, we willen u zo ontzettend danken dat we zo'n intens verlangen hebben, wat we ook gezongen hebben, dat we de Heer Jezus willen zien. Door alles heen willen we u bidden dat u zichzelf zo openbaart door uw Heilige Geest. En Vader, we omarmen uw woord. We omarmen uw woord omdat het de diepe laag die daarin zit is dat uw woord ons Jezus verkondigt. Jezus laat zien, uw heerlijkheid toont, dat we zien dat hij het afdruk is van uw wezen. En dat we door in zijn gelaat eens kijken om te zien wie hij is, zien we de Vader. Kunnen we de Vader leren kennen. En als we de Vader kennen en uw Zoon, leren we onszelf kennen. Zien we ons als een in de spiegel van uw heerlijkheid. En mogen we veranderen van heerlijkheid tot heerlijkheid. En ik wil zo bidden voor deze prediking dat u de woorden wilt gebruiken om tot onze zielen te naderen, om hem van binnenuit te veranderen. En Heer, wees ons echt genadig. Zegent u iedereen hoofd voor hoofd. We komen van zo verschillende achtergrond, verschillende cultuur, spreken soms de taal niet. Komen velen uit een ander gezin, andere opvoeding, soms andere kerken. Heer God, dan kan het alleen dat uw Heilige Geest door de rijen gaat en dat u uw woord gebruikt om ons te veranderen en aan te raken. Dat bidden we zo in Jezus' heilige naam. Amen. We zijn in de gemeente bezig met, zeg maar, al enkele maanden om na te denken over de kenmerken van de gemeente in Antiochië. Dat is het thema Viva de Kerk. Dat is van een boek van Henk Stoorvogel. En vandaag is de laatste prediking. Dat waren 10 kenmerken. Er zijn 11 preken zijn er geweest. Johan heeft toen een inleiding gegeven. En daarna hebben we, zeg maar, vele... Misschien hebben we het plaatje ook nog, Jesse, met al die thema's. Dan waren echt heel bijzondere tijden. En vandaag sluiten we eigenlijk dat af met het thema genadevol kijken. Ik vind het een prachtig thema. En ik bid dat u zichzelf zult zien. En dat u een beetje proeft van de genade van God door alles heen. Maar ik wil heel graag met u beginnen met te lezen Handelingen 4, vers 36 en 37. Dan wordt een bepaalde persoon wordt voorgesteld, Barnabas. En Jozef, die door de apostelen ook Barnabas genoemd werd, wat vertaald betekent een zoon van vertroosting, een leviet, afkomstig uit Cyprus, had een akker, verkocht die en bracht het geld en legde het aan de voeten van de apostelen. En het gaat vanmorgen gaat het eigenlijk over deze Barnabas, die speelt een rol in de preek en in Gods woord. En in het bijzonder in de gemeente in Antiochië. Want deze Barnabas die heeft de eigenschap dat hij op een hele bijzondere manier naar mensen kijkt. Hij kijkt met een genadebril. Hij kijkt met een bril van intense genade. En we kunnen op twee manieren kunnen we naar mensen kijken. En dat is namelijk de eerste bril, dat is een bril van oordeel. Of je kijkt naar mensen door een bril van genade. Je ziet alleen de moeilijkheden en de zwakte bij anderen. En of je ziet ook de mogelijkheden en de uitdagingen die daar liggen. En deze Jozef, een leviet, die eigenlijk de naam kreeg van de apostelen, die is dan later is die altijd bekend als degene die Barnabas genoemd wordt. Barnabas, een zoon van vertroosting. Deze Barnabas wordt dus in Handelingen 4 genoemd, dat hij toen was hij op de plaats in Jeruzalem en was op de plek waar zeg maar de eerste gemeente ontstond. En dan is het zo dat dat hij is diegene die eigenlijk Paulus in de kring van de apostelen brengt. Het is zo dat als Paulus tot het geloof is gekomen, dan is het eigenlijk niet zo eenvoudig, omdat hij zeg maar de gemeente heeft vervolgd. Sommigen in Jeruzalem hebben daardoor hun... er staat dat er echt mensen gedood werden. En sommigen die zo onder die vervolging geleden hebben, die wisten dat deze Paulus de leiding had. Dat zag je ook zeg maar, op een gegeven moment dat die steniging is van de eerste martelaar, van Stephanus. Dan staat er dat daar Paulus is. En dan leggen ze, hij heeft de leiding van die steniging. En dan leggen ze zeg maar, de kleren bij Paulus aan zijn voeten. En deze Paulus die komt tot geloof en wil zich aansluiten bij de discipelen. En natuurlijk is het zo dat daar deijn ze mensen voor terug. Je ziet dat in Handelingen 9, vers 26 en 27. Dat staat, toen Saulus nu in Jeruzalem gekomen was, probeerde hij zich bij de discipelen aan te sluiten. Maar ze waren alle bevreesd voor hem, want ze geloofden niet dat hij een discipel was. En dan staat er, maar Barnabas nam hem onder zijn hoede, bracht hem naar de apostelen en vertelde hun hoe hij onderweg de Here gezien had en dat hij tot hem gesproken had en hoe hij in Damascus vrijmoedig gesproken had had in de naam van Jezus. Je ziet hier dat het geweldig is eigenlijk, die Barnabas die kijkt met ogen van genade, die deinst niet terug. Die deinst niet terug voor angst. Hij wordt niet door angst gedreven, maar hij wordt gedreven door een intense liefde. En dan is het zo dat hij brengt dus die Paulus brengt die dan in de kring van de apostelen. En later, dan is het zo dat in Handelingen 11, dan vind je dat er een gerucht is gekomen. In Jeruzalem horen ze, in Antiochië zijn mensen tot geloof gekomen. Dat zijn zowel Joden als heidenen. En die mensen hebben hulp nodig. Want hoe moet je gemeente zijn? Wat betekent het om, zeg maar, als je als heiden niet in de wortels bent opgegroeid van het Oude Testament en de Heer Jezus openbaart zich en je komt tot geloof, dan is het zo dat ze in Jeruzalem horen, de Heilige Geest werkt in Antiochië. Er zijn mensen tot geloof gekomen, zowel Joden als heidenen. En die mensen hebben hulp nodig. En dan is het eigenlijk, denk ik, voor de hand liggend, als je zoiets hoort, dat je de beste mensen uit je midden eigenlijk dan naartoe stuurt. En dat was Barnabas die werd gestuurd. Natuurlijk ook omdat hij een man was van vertroosting. Het was iemand die mensen bemoedigde, die mensen vermaande, maar ook gedreven door liefde. Hij was, vind ik zelf, een erg moedig man, omdat hij zeg maar, de moed had om met Paulus contact op te nemen, met hem te gaan praten en zeggen van wat is er gebeurd. En dan brengt hij hem zeg maar, in de kring van de apostelen. En zo gaat die Barnabas, die wordt uitgezonden. En dan staat er in Handelingen 11, vers 23. En toen hij, dat is Barnabas, in Antiochië gekomen was en de genade van God zag, werd hij verblijd en spoorde hij alle aan om met een hartelijk voornemen bij de Here te blijven. Er waren natuurlijk heel wat toestanden. De mensen die daarin tot geloof gekomen waren, dat waren natuurlijk mensen die vanuit het heidendom, vanuit de afgoderij, en vanuit enorme, als je kijkt wat Antiochië, wat dat voor een plek had en wat dat voor een stad was, dan was daar echt heel veel afgoderij. En deze mensen die dus daar tot geloof gekomen zijn, daar is heel wat op aan te merken. Je kunt daar ook met een andere bril naar kijken. Er waren ook anderen die kwamen uit Jeruzalem. Daar hebben we de vorige keer, of een van de keren hebben we daarover gesproken. En die kwamen met de wet. Die zeiden van, diegenen die tot geloof gekomen zijn, die kunnen niet gered worden, want ze moeten zich laten besnijden. Daar is een enorme toestand wordt dat. En er worden dus mensen naar Jeruzalem gestuurd, onder andere die Barnabas en Paulus gaan naar Jeruzalem om dat voor te leggen aan de apostelen. Maar nu gaat het eigenlijk meer erom, dat zie je dus dat mensen komen naar Antiochië en die hebben een andere bril op. Die kijken niet door de bril van genade, die kijken door een bril van oordeel. En dan zie je eigenlijk dat de vraag is, en dat heb ik me eigenlijk afgevraagd, als je kijkt naar deze houding van Barnabas, dat hij een aanspoorde om hartelijk bij het voornemen van de Here te blijven, en dat het de drijfveer was dat hij de genade zag van God. En hoe kom je nu tot zo'n houding? Hoe leer je nu zo te kijken? Dat heb ik me eigenlijk afgevraagd. En het eerste wat ik met u wil laten zien, ik wil eerst een heel kort, maar wel diep fundament leggen, omdat we goed begrijpen wat genade is. Wat betekent om genadevol te zijn? Want soms hoor ik of zie ik dat we denken dat we genadevol zijn tot om te weg te kijken of struisvogelpolitiek te bedrijven en dat er eigenlijk geen waarheid is. Maar ik ben ontzettend gezegend door de tekst die in 1 Johannes 1 vers 17 staat. Daar wordt iets over de Heer Jezus, heel Johannes 1 wordt over de Heer Jezus verteld. En dan staat er, want de wet is door Mozes gegeven. En dan staat er iets ontzettend belangrijks. De genade en de waarheid zijn door Christus gekomen. Er is geen genade zonder waarheid. Weet u, als u iemand iets vertelt en genade toont en die vertelt hem niet de waarheid, is het geen genade. Dan is het geen genade. En soms lijkt het erop alsof je dus niet genadevol bent, omdat je iemand confronteert met de dingen wat je eigenlijk ziet. Maar dan is het ontzettend belangrijk dat je weet in jezelf, dit is een intense daad gedreven door liefde. En het is enorm genadevol om ook de waarheid te zeggen. Want wat is zeg maar het fundament van genade? Dat wil ik u even kort uitleggen. En dan gaan we kijken hoe Jezus met mensen omging. In Spreuken 17 vers 15, daar staat, wie de goddeloze vrijspreekt en wie de rechtvaardige schuldig verklaart, zijn door de Here een gruwel, allebei. Als het gaat om genade, gaat het erom dat rechtvaardigheid heel erg essentieel is. Dus hier staat, wie de goddeloze vrijspreekt, dan zou het eigenlijk kunnen zijn dat je zegt van, kijk, de goddeloze die krijgt niet wat hij verdient en dat zou genade zijn. Maar hier staat, wie de goddeloze vrijspreekt en de rechtvaardige schuldig verklaart, zijn voor de Here een gruwel. Nu staat er een andere tekst in Spreuken, Spreuken 19 vers 11, en daar staat, het is zijn sieraad aan een overtreding voorbij te gaan. Hoe krijg je die twee dingen niet op elkaar? Die spreken zich eigenlijk tegen. Je zou eigenlijk kunnen zeggen, aan de ene kant is het zo, als een goddeloze vrijgesproken wordt, dat voor de Heer een gruwel is. En Spreuken 19 zegt, het is een sieraad, en daar gaat het over de mens in de context, het is een sieraad van de mens aan een overtreding voorbij te gaan. En het bijzondere is, als je deze twee teksten neemt, dan is eigenlijk het volgende waar. Ik heb het zo opgeschreven. Als de rechtvaardigheid kan worden gehandhaafd, is het betonen van genade of waarmachtigheid het hoogste sieraad. Ik zal dat nog eens zeggen. Als je geen pen bij je hebt, dan moet je de preek luisteren, want dat is... Ik zeg het nog eens twee keer. Als de rechtvaardigheid kan worden gehandhaafd, is het betonen van genade of waarmachtigheid het hoogste sieraad. Hoe kan dat? Waar is dat gebeurd? Waar is, zeg maar, genade en rechtvaardigheid zichtbaar geworden? Wie weet dat? Ja, hier, aan het kruis. Op Golgotha gebeurde eigenlijk het volgende, en als u dat zeg maar, dat moet diep doordrongen zijn, want anders dan kan ik de preek, zult u de preek niet goed begrijpen. U moet er diep van doordrongen zijn dat wat eigenlijk aan het kruis is gebeurd, dat is dat aan de ene kant liet God, doordat hij zijn zoon verbrijzelde, liet hij zien de toren van God over de zonde en op het kruis vermorzelde die zijn zoon. En dat was rechtvaardig. Dat was gerechtigheid wat daar getoond werd. Omdat zonde en God, de heiligheid van God en zonde, gaat niet bij, voor, zeg maar, samen. Er moest voor Gods toorn te stillen, om een evenwicht te brengen tussen God en zonde, moest er een offer gebracht worden. En dat offer, dat was alleen en kon alleen een heilig offer zijn, en dat kon alleen zijn zoon zijn. En dat was rechtvaardig. Dat was rechtvaardig. Maar door dat offer laat ik het zo vertellen. Ik heb eens een droom gehad. En in die droom zag ik het volgende tafereel. Ik stond op een 3-4 meter afstand van wat zich in de hof van Gethsemane afspeelde. En dan zag ik dat de Heer Jezus, die zweette bloed, die was doodsbenauwd. En die vroeg aan de Vader van die beker die hem wordt aangereikt: Vader, laat deze beker aan mij voorbij gaan. Want alles is voor u mogelijk. En de Vader beantwoordt het gebed niet. En ik stond ernaar te kijken in die droom. En toen hoorde ik de Vader zeggen: als jij die beker niet drinkt, kan ik Miel niet redden. En toen werd ik wakker en ik vergeet het nooit meer. Dat is de rechtvaardigheid. En aan de andere kant kan God aan de zonde bij ons voorbij zien, doordat hij genade kan tonen, omdat het oordeel is geveld. En weet u, dit is zo belangrijk als we dadelijk kijken hoe we naar mensen kijken. Als je dit niet begrijpt, dat genade met waarheid verbonden is en dat de diepe waarheid is dat wij aan het kruis zouden moeten sterven en dat wij de dood verdiend hebben en dat als er geen vervangingsoffer is, dat God het niet kan verzoenen en niet kan vergeven, dan weet u niet wat genade is. Want genade is niet dat je zegt, er is niks gebeurd. Ik doe net alsof het niet gebeurd is. Ik kijk eraan voorbij. Nee, je kijkt ernaar, dat is waarheid. Maar iemand anders draagt de schuld, draagt het offer. Is plaatsvervangend. Dat is het eigenlijk, het evangelie. Want het prachtige is, ik heb die tekst heb ik niet op sheet, want het kwam eigenlijk vanmorgen kwam dat bij me. En dat is namelijk een tekst dat staat in Zefanja 3, vers 17 en 18. De Heere, uw God, is in uw midden, een held die verlossen zal. Hij zal zich over u verheugen met blijdschap. Hij zal zwijgen in zijn liefde. Weet je, dit is zo diep dat God in ons midden kan zijn. Dat de Heer Jezus in ons midden kan zijn. Dat hij ons kan verlossen. Dat hij zich in u verheugt. En zwijgt in zijn liefde. En waarom kan hij zwijgen? Omdat hij u ziet door Jezus heen. Dat hij naar u kijkt door zijn zoon heen. Dat hij naar u kijkt en zwijgt over datgene wat er in uw leven is. En dat is genade. Hij zwijgt wat er in uw leven is, omdat er wel waarheid is gebeurd. En dat is aan het kruis gebeurd. Daar is betaald. Dat is het fundament. En als we gaan kijken van hoe Jezus naar mensen keek en hoe zijn rechtvaardigheid en zijn gerechtigheid daar kon getoond worden en dat hij mogelijkheden zag in de mensen die hij om zich heen verzamelt, dan is dit het fundament dat er waarheid is en dat er genade is. En dat er geen genade is zonder waarheid. Nou, hoe kijkt Jezus naar mensen? Ik vond het prachtig om dat te onderzoeken deze week. Ik keek eens naar hoe hij de mensen koos, hoe hij de apostelen gekozen heeft en wat dat voor mensen waren. En het bijzondere is dat hij geen priesters, geen godsdienstige leiders, zeg maar, kiest. Geen enkeling van de apostelen staat bekend om zijn ontwikkeling of staat bekend om zijn grote godsgeleerdheid. Ik noem u een paar namen. Ik heb eens bekeken wat dat voor mensen eigenlijk waren. Een van de mensen die hij uitkiest om apostel bij hem te zijn, is Simon de Zeloot. De Zeloten waren een politieke groepering. De Zeloten waren eigenlijk een groepering die opstonden tegen de Romeinse bezetter. En het doel van deze groepering was om de Romeinen die overheersing van zich af te werpen. En daarvoor schuwden ze geen enkel geweld. Ik zag in de geschiedenis, ik ben wat aan het lezen over de geschiedenis van het Joodse volk. En ik zag in het jaar 70, als de Romeinen Jeruzalem met de grond gelijk maken, dat de Zeloten daar een gigantische rol spelen. Die hebben tot de laatste man hebben ze gevochten. En die Zeloten, dat waren mensen die gingen ook geen bindingen aan, of zeg maar, die zochten, eigenlijk behoeden ze zich om relaties aan te gaan. Diepe relaties aan te gaan. Omdat ze wisten, als ik een diepe relatie aanga, is er bij mij een barrière om me volledig om de dood voor ogen te houden en daarvoor te kiezen. Zo radicaal was die groepering. En deze, zeg maar, dat waren mensen die, ik heb het zo geschreven, ze wilden God een handje helpen met hun eigen middelen. Simon de Zeloot. Ik ken Simons. Droofgangers. De tweede, hoe krijg je het eigenlijk voor elkaar, was Matthäus, een belastingambtenaar, die samenwerkte met de Romeinse overheerser, een tollenaar. Tollenaar was de slechtste aanbeveling. Kun je je voorstellen wat daar gebeurt in die groep? Dat er een uit de sloten komt en de andere is een belastingambtenaar. En collaboreert met de bezetter. Die werkt samen met de bezetter. Het is, zeg maar, een NSB'er die, zeg maar, met de vijand heult. En dan kies je een zeloot. Die zeg je, die wil ik in mijn team hebben. En dan zeg je, ik neem Matthäus, dat is een tollenaar, die wil ik ook in mijn team hebben. Simon Petrus, van nature driftig, twijfelachtig, onbetrouwbaar, geestdriftig, iets beginnen en niet afmaken. Jacobus en Johannes, zonen van de donder worden ze genoemd. Als Jezus, zeg maar, niet gastvrij door de Samaritanen wordt ontvangen, dan zeggen ze in Lucas 9, vers 54, zeggen ze van, Heere, wilt u dat wij zeggen dat er vuur van de hemel moet neerdalen en hen verteren, als je het hebt over een bril van oordeel. Vertrouwen op dat je eigen oordeel en je eigen beoordeling de juiste is. Dat is heel erg kenmerkend voor Jacobus en Johannes. Thomas, als je over zijn leven leest, is een pessimist. Die ziet altijd de donkere kant. Die ziet zelden wat positiefs. Die vraagt altijd of het wel zo kan zijn. Judas van Iscariot. Een verrader. We hebben dat, je kunt dat beter zingen, Heer. We hebben, zoals we net was een lied, het viel me echt op. Ik denk, ik zing het. En het is beter dat, dat ik het kan zingen, als dat iemand tegen me zegt, je verloochent Jezus. We hebben het net allemaal hebben we het gezongen. Heer, we verloochen u. Ik weet niet of het die is opgevallen, maar dat hebben we gezongen. En Judas zit in iedereen van ons. Dan kun je niet zeggen van, Judas, dat is de verrader. In Petrus zat het verloochenen. In ons zit het verloochenen. Dat zijn zomaar enkele namen. Hoe Jezus zeg maar zijn na een nacht van bidden. Hij gaat de berg op. Hij gaat een nacht bidden. En dan roept hij zijn discipelen bij zich. Dat zijn deze mannen. Met deze achtergrond. Ik heb, wat ik nu u vertel, dat komt eigenlijk door, zeg maar, ik heb vorig jaar heb ik heel wat preken gehouden over deze mannen. Over Jacobus en Johannes heb ik gesproken, over Petrus heb ik gesproken, over Thomas heb ik gesproken. Ik heb over heel veel apostelen eigenlijk, zeg maar, personen besproken. Ik heb dat toen niet gezegd, maar wat mij eigenlijk toen opviel, dat was eigenlijk, waar ontbreekt het nu die mensen eigenlijk aan? Waar ontbreekt het die mannen aan? En dat is, als je dat zo kijkt, dan is het ontbreekt hen aan geestelijk inzicht. Daar is eigenlijk niemand die door heeft wie Jezus eigenlijk is. Ze denken, iedereen denkt dat hij gekomen is om het Romeinse Rijk, daarom die Simon, die was er wel direct volgens mij bij. Hij denkt, dat is de leider, die kegelt de Romeinen wel het land uit. En iedereen dacht dat. Dus er was echt het ontbrak aan geestelijk inzicht. Ze waren traag in het luisteren, traag in het begrijpen. En er werd steeds weer opnieuw door Jezus onderwezen. Dan was er een absoluut gebrek aan nederigheid. Ze waren zonder uitzondering alle met zichzelf bezig. Weet je, als het meest moeilijke moment van de Heer Jezus is op het moment dat hij deelt, dat hij gaat sterven. En dan, weet u wat er dan staat? Dan waren ze onderling, hij gaat afscheid nemen. Hij gaat sterven. Goed, als het dan gebeurt, wie is dan nu de belangrijkste van ons? Wie neemt dat over? Wie is de leider? En dan komt de discussie. In plaats dat iemand zegt, Heer Jezus, wat verschrikkelijk. U heeft het al een paar keer gezegd. Maar laten we naar de Vader gaan. Zijn ze bezig met een discussie. Wie is de beste? Wie is de hoogste? Wie is onze leider? Gebrek aan nederigheid. Het ontbrak echt ook aan geloof. 4 keer wordt in het Matthäus-evangelie tegen hen gezegd dat ze kleingelovig zijn. Maar wat me erg trof, dat was Markus 16, vers 14... dat als Jezus, dat wordt met name gezegd, op het moment dat Jezus uit de dood is opgestaan, en dan komt hij bij de 11, en dan moet hij zien en lezen wat Jezus dan zegt in Markus 16, vers 14. Later is hij geopenbaard aan de 11, terwijl ze aanlagen. En hij verweet hun ongeloof en hardheid van hart, omdat ze hen niet geloofd hadden, die hem gezien hadden nadat hij opgewekt was. Dus, als je dit allemaal op een rijtje zet, dan denk je, Heer, kies toch een andere groep. Dat is voorgeprogrammeerd om te mislukken. En als ik nu verder ga, dan moet u jezelf in dat rijtje zetten. Dan moet u jezelf nu in dat rijtje zetten. En weet u wat nu echt genade is? Waarom is dat nu? Waarom kiest de Heer Jezus deze mensen zo? Deze mensen die dan later blijken over intense capaciteiten te bezitten. Die voor de dood niet bang zijn. Het eerste waar ik aan dacht was in 2 Korinthe 1 vers 9. Opdat we niet op onszelf zouden vertrouwen, maar op God die de doden opwekt. Weet je, als je zo naar... Kijk, voordat je waar genade in je leven kunt ontvangen, zul je eerst de waarheid moeten zien. Voordat deze apostelen konden worden gebruikt, moesten ze eerst de waarheid en de toestand van zichzelf zien. Zodat ze zouden zeggen van, het breekt ons allemaal onder de handen af waar wij mee bezig zijn. Het ontbreekt me aan geloof, het ontbreekt me aan nederigheid, het ontbreekt me aan standvastigheid, het ontbreekt me aan kracht. En de reden is opdat we niet op onszelf zouden vertrouwen, maar op God die de doden opwekt. En ik vind het zo indrukwekkend wat dan in 1 Korinthe 12, of 1 Korinthe 1, vers 27 en 28 staat. Maar het dwaze van de wereld heeft God uitverkoren om de wijze te beschamen. En het zwakke van de wereld heeft God uitverkoren om het sterke te beschamen. En het onaanzienlijke van de wereld en het verachte heeft God uitverkoren en wat niets is, om wat iets is, te niet te doen. Opdat geen vlees hem zou roemen. En wat gebeurt er nu? Nu kijk je naar deze mensen die met deze eigenschap. En wat gebeurt er nu? Wat er nu gebeurt is het volgende. Er is een groot contrast tussen deze broeders voor Pinksteren en na Pinksteren. En je kunt het eigenlijk alleen maar verklaren doordat de Heilige Geest is uitgestort in hun hart. Je krijgt het niet op een rij als je dat goed begrijpt en goed op een rij zet wat dit voor mensen zijn en wat ze voor een achtergrond hebben en hoe ze dan als het ware falen en falen en falen. Dat Petrus die drie keer zegt, ik zal u nooit verloochenen. En dan komt een slavin en die zegt, jij hoort er ook bij. En dan vloekt hij zelfs. Bij de derde keer vloekt hij. Ik hoor er niet bij. Ik ken die Jezus niet. En als de Heilige Geest is uitgestort, als Jezus zegt, ga wachten in Jeruzalem. En als de Heilige Geest is uitgestort, zul je kracht ontvangen. En dan zie je dat deze mensen die niets waren, iets worden. En diegenen die iets zijn, dat zijn diegenen die daar, zeg maar, hun voor de fariseers en diegenen die de schriftgeleerden, de overpriester, de koning, Pilatus. Als ze daarvoor komen, dan zijn dat, is dat iets wat niets wordt. En datgene wat niets is, dat wordt iets. En het verschil is de uitstorting van de Heilige Geest. En ik vind het zo, zeg maar, indrukwekkend er staat ook dat niemand kon zeggen dat het zeg maar uit, je kunt eigenlijk zeggen, dit is niet aangeboren, dit is geen bekwaamheid. God gebruikt het wel, die gaven. Maar in Handelingen 4, vers 13 staat onder andere dat ze voor getuigen van Christus. En dan staat dat toen ze nu de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes zagen en merkten dat zij ongeleerde en eenvoudige mensen waren, verwonderden ze zich. En herkenden zij hen als mensen die met Jezus samen waren geweest. Ongeletterd, eenvoudig. En het bijzondere is eigenlijk dat als je omgang hebt met Christus en je in zijn gelaat kijkt, dat je gaat lezen en leren wie is deze Heer. En omgang met hem hebt, dan is het zo dat je in zijn gelaat, zijn heerlijkheid, zie je Gods heerlijkheid. En in die spiegel te kijken, zie je ook jezelf? Want de grote vraag die ik me gesteld heb, dat is, hoe kijken we naar mensen? Maar ik begon eigenlijk met te zeggen, Miel, hoe kijk je nu naar jezelf? Hoe kijkt u naar jezelf? Want als er iemand weet wat er ontbreekt, wat er mankeert, hoe je angstig dat je kunt zijn, hoe je soms faalt, hoe je soms denkt verder te zijn in je geloof, dan weet ik het zelf wel. Je kunt zelf jezelf oordelen, je kunt jezelf veroordelen, je kunt je minderwaardig voelen. We zien het eigenlijk steeds meer in de herderlijke zorg als we mensen zeg maar begeleiden. En dan kijken we een vraag die we dan stellen, hoe kijk je naar jezelf? En weet je wat je dan hoort? Wat je dan hoort, dus dat is niet wat ze zeggen, maar wat je hoort is het volgende. Je hoort dat ze in een spiegel gekeken hebben. En dat is een spiegel van de vader of de moeder of van medescholieren of van leraar of van mensen om je heen. En in die spiegel hebben ze soms gezien, je bent niks waard, je verdient het niet, je bent niet geliefd. En dat is een spiegel waar je in kijkt, want weet je, als ik zo zeg maar in deze zaal kijk, dan zijn de mensen die zitten en luisteren naar me en u bent heel aandachtig aan het luisteren of u doet alsof u heel aandachtig aan het luisteren bent. Maar in ieder geval, ik zie dat het bijzonder is dat jullie horen dat iets tegen je gezegd wordt wat je hart raakt. En als ik dan kijk in deze spiegel, ik zie mezelf niet, hè? Ik kijk naar jullie en jullie zijn een spiegel. En dat animeert me. Dat geeft me moed. Dat geeft me vrijmoedigheid. Maar nu stel dat er zeg maar een kleine 15 mensen op de... is ook een spiegel. Zo hebben sommigen in zo'n spiegel gekeken. En die zien in zichzelf, van zichzelf, ik ben niks waard, ik ben niet geliefd, ik heb het niet verdiend. Het prachtige is, en dat vind ik het heerlijke van het geloof, dat als je zo naar jezelf kijkt, als je je daarin herkent, ik zal zo dadelijk ook echt vragen om een ontmoeting zelf met Christus te krijgen en daarvoor te bidden. Dan is het zo, als je in die ontmoeting met Jezus gaat, dan gaat die spiegel die gaat weg. En dan kijk je naar een andere spiegel. En dat is in de ogen van Hem. En wat je dan ziet over jezelf, is ik ben geliefd. God heeft me gewild. Ik heb een vader die me lief heeft. Dat is indrukwekkend. En dan kun je ook de genade zien in jezelf door die genadebril. Als je gaat beseffen dat er waarheid in je leven is en dat er genade in je leven kan zijn, dan ga je ook zien dat de dingen waar je jezelf op veroordeelt, waar je jezelf niet in kunt vergeven. Dat er dingen zijn geweest waar je echt een gruwelijke fout hebt gemaakt. Die met grote gevolgen gepaard gaat. En waar je elke dag weer opnieuw over nadenkt. Hoe heb ik dat kunnen doen? Of hoe had ik dat kunnen vermijden? En dan zie je vaak dat mensen vergeving kunnen ontvangen van God. En als ze niet genade weten wat genade is, dan zeggen ze, God heeft me vergeven, maar ik mijzelf niet. En dan kijken ze eigenlijk, eerst kijken ze in de spiegel van, Heer, u heeft me vergeven. En dan kijken ze in de spiegel van wat er gebeurd is en dan zien ze zichzelf. En dan zeg je, nee, dat is niet voor mij. Dit is de waarheid En dit is genade. Maar het bijzondere is dat in de spiegel die God je voorhoudt in zijn Zoon Jezus Christus, die spreekt over waarheid over je leven. Maar hij laat je ook genade zien. En dan kun je ook met andere ogen naar jezelf kijken, doordat je in de spiegel van de Heer Jezus kijkt. En dan is het zo schitterend dat dit is een voorwaarde, broeders en zusters, dit is een voorwaarde om ook met genade naar anderen te kijken. Als jij niet in staat bent om met genade naar jezelf te kijken, als je niet in staat bent totdat je altijd in die spiegel kijkt van hoe je vader met je is omgegaan, hoe je moeder is met je omgegaan, hoe je gepest bent, of wat je zelf eigenlijk miskleunst die je hebt gemaakt, die gigantische gevolgen hebben. Als je daar niet in jezelf kunt zeggen van Heer, ik wil in die spiegel van u kijken, ik ben geliefd, ik ben vergeven, het is waar wat ik gedaan heb, maar daar is een grote, grote prijs voor betaald. En nu geeft hij me genade. En ik kijk met genade in het gelaat van Jezus Christus. En ik geef mezelf genade. Ik wil vanuit die genade wil ik leven. Als hij daartoe niet komt, is het heel erg moeilijk om met anderen genade te tonen. Voordat je überhaupt kunt spreken over dat ik met een genadebril naar anderen kan kijken, is het eerst belangrijk dat ik met genade naar mezelf ga kijken. En niet de waarheid wegdoe, maar dat ik zeg, het is gebeurd. Het is gebeurd. Ik weet het. Het heeft verschrikkelijke gevolgen. Maar God is zowel bemachtig, is genadevol als bemachtig. Aan de ene kant, genade heeft iets te maken met de daad die hij heeft gepleegd. En bemachtigheid, dat heeft te maken met de gevolgen die deze daad heeft gehad in uw leven. En dan komt God niet met genade, maar met bemachtigheid. En dan kun je kijken naar anderen. En dan is het schitterend. Dat is zo schitterend dat als je, zeg maar, als man van je vrouw, dat je een stimulans bent voor haar en je zegt, ik heb je lief, ik zie de mogelijkheden. Dan ga je kijken naar je vrouw en je gaat ze stimuleren. Je gaat haar zeggen van hoe waardevol ze is, hoe bijzonder dat ze is. En je gaat niet afrekenen op die dingen die je na zoveel jaren eigenlijk weer opnieuw weer tegenaan loopt en weer struikelt, weer anders gedaan als wat ik verwacht. Nee, dan ga je kijken met de genade van God. Het is toch prachtig als je als vader en moeder naar je kinderen kunt kijken en dat je zegt van dat je de beste uitdagingen geeft, dat je ziet wat zo'n kind kan doen. Als ik vroeger met een rapport naar huis kwam, dan had ik 7 achten en 2 negens en 1 6. En wat mijn vader vroeg was, waarom heb je 1 6? Waarom heb je 1 6? Het is schitterend als je als opa hoort dat een van je kleinzonen met een super rapport naar huis komt, met een super beoordeling. En dat in de familie deelt. En dan zegt hij, opa heeft het altijd gezegd, dat dat in mij zit. Dit is zegen. Dit is zo'n zegen. Als je met zo'n ogen naar mensen kunt kijken, om zo ook in de gemeente te kijken. Ik vind het schitterend om mensen uit te dagen. Want dan zie ik soms dingen die ze misschien zelf niet zien, of dat ze niet durven, om ze uit te dagen te zeggen, ja, weet je, volgens mij, ik weet het, je kunt dat. Dat iemand met een bedrijf start, zegt, zou ik dat kunnen? En ik kan het ook. Je moet dat niet zeggen, als hij het niet kan, dan moet je het verhinderen. Maar als hij het kan, dan moet je zeggen, ja, je ziet het nog niet, maar ik zie in jou dat je dat kunt. Het is prachtig. Dat is diepe genade. Maar dan moet je met jezelf klaar zijn. Dan moet je echt zelf klaar zijn. En ik ben er nog steeds over, ook in mezelf, ben ik steeds aan het leren, steeds opnieuw te leren over de genade. Genade, ik mag het doen vanuit de genade. Ik wil heel graag met u even stil zijn. In die stilte, het muziekteam kwam naar voren komen. In die stilte wil ik u echt zo vragen om uw hoofd te buigen en even stil te zijn. En even eens een ontmoeting met Jezus zelf te hebben. En dan vraagt u zich eerst zelf af, Heer, in welke spiegel kijk ik nu? In de spiegel van mijn opvoeding, van de omstandigheden, van mijn beoordeling, wat anderen verwachten, of kijk ik echt in de spiegel van u? En uzelf ook te toetsen. Te toetsen hoe u naar anderen kijkt. Hoe u naar je vrouw kijkt, naar je kinderen kijkt, naar je kleinkinderen kijkt, naar de buren, naar mensen in de gemeente, in het werk. Hoe kijk ik daarnaar?
U bent een vriend van de zwakken, de armen geeft u brood. U was de voeten van zondaars, omarmd hen in hun nood. Ik wil als u zijn, Heer Jezus. Bewogen man van smart, maak mij zachtmoedig als u, Heer, en nederig van hart.
Laten we zo gaan staan, dan zal ik de zegen uitspreken. Vader, we willen u zo ontzettend danken dat u gedachten over ons koestert die veel hoger zijn dan onze gedachten. Gedachten van vrede en van zegeningen. We danken u dat we vanavond mogen vieren dat wij in een nieuw verbond leven, een andere beker drinken als Jezus. Dat er vergeving is en verzoening. Dat het een beker is van lofprijzing. En dankzegging. En zo willen we deze week echt ingaan, Heer. En we willen echt bidden voor diegenen die niet hier kunnen zijn. Misschien ziek zijn of zwak. Voor de kinderen en de kinderwerkers. We willen bidden, Heere God, voor diegenen die bij ons horen en het moeilijk hebben. We willen u zo vragen, ook als wij zo deze week ingaan, dat we een brief mogen zijn van u. En dat we ons mogen vullen met Jezus. En zo wil ik deze zegen uitspreken. De Heere die zegenen u en behoeden u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.